Dus dat is een belangrijke les voor vandaag. Dat de uitdrukking mijn ziel, zijn ziel, jouw ziel, uw ziel, dat dat een persoonsaanduiding kan zien. Dat ziet niet op iets in de mens, maar het is een aanspreken van de gehele mens. Zoals Adam een ziel is geworden. De gehele ziel. Een gehele mens. Min of meer hieraan verwant. Dat is als we de ziel en het graf gaan bekijken. De ziel en het graf. Je zou kunnen zeggen, dat heeft helemaal niks met elkaar te maken. Het lichaam gaat naar het graf. En de onsterfelijke ziel gaat naar de hemel. Of naar de hel. Het is allemaal zo ingeburgerd dat er eigenlijk maar weinig mensen zijn die de moeite voor doen om dit nou nog te onderzoeken of eraan te twijfelen. Maar is dat nou wel zo? Van het lichaam naar het graf en de ziel naar de hemel. Nou, een psalm waar we de ziel voor het eerst in combinatie met het graf zien, dat is die psalm die we net hebben gelezen. Psalm 16. Dat is ook de eerste keer waarin je de ziel en graf samen ziet. Zal hem er nog even bij pakken. Dat is Psalm 16. En leg er even een boekenleggertje bij of iets dergelijks. Want we hebben hem straks ook weer nodig als in de preek van Petrus. Want die gebruikt deze psalm. Ik lees nog een keer vanaf vers 8. Van Psalm 16. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. De vergankelijkheid, de ontbinding. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwiglijk. Deze psalm haalt Petrus in zijn toespraak aan in Handelingen 2. En Petrus zegt dat deze psalm over de Heer Jezus gaat. Het is een psalm van David. David is de dichter en de sprekende persoon. Maar hij spreekt in de geest van een profeet over de Heer Jezus. Zo moeten we niet alleen de psalmen lezen, maar de hele Tenach. De Tenach en dus ook de psalmen getuigen van Christus. Petrus zegt daarom ook van David, alzo hij dan een profeet was. Dat zie je in Handelingen 2 vers 31. David was een profeet. Hij sprak in de geest van Christus. En daarom gaan die psalmen over Christus. En niet alleen de psalmen. En je weet ook, Lucas 24 bijvoorbeeld, dat de hele Tenach, de Torah, de Neviim, de profeten, en de geschriften, de Getubim, dus het hele, wat wij zouden noemen Oude Testament, wat we trouwens foutief Oude Testament noemen, daarom spreek ik liever van de Tenach. De Tenach die wijst ons op Christus. Op die manier moeten we onze Bijbel lezen. Vanuit de persoon van Christus weten we dat de Bijbel, de schriften van hem getuigen. En dat zegt de Heere zelf ook. Nou, hoe Petrus Psalm 16 uitlegt, daar gaan we zo meteen naar kijken. Maar ik wil eerst nog even de aandacht leggen bij dat woordje hel. De herziene statenvertaling die vertaalt het hier heel terecht met graf. De betekenis is waarschijnlijk wat uitgebreider dan een graf. Je moet het meer zien als de plaats waar de doden naartoe gaan. Nou, graf vind ik op zich verder prima, maar waarschijnlijk, je moet niet denken aan een enkel graf. Maar meer algemeen van daar waar de doden naartoe gaan. Het Hebreeuwse woord is Sheol. Dus even spellen. In het Nederlands zou je kunnen zeggen, of in de Nederlandse letters zou je kunnen zeggen, S-J-E-O-O-L, Sheol. En waar kom je dat nou tegen? Nou, bijvoorbeeld voor Jacob in Genesis. Ja, en je zou denken in een belangrijk boek als Genesis, waar toch de grond wordt gelegd voor de hele schrift, dat je dan daar de betekenis van Sheol wel terug zou kunnen vinden. Nou, Genesis 37 vers 35. De broers die zijn net bij Jacob gekomen. De 11 broers van Jozef. En ze hebben het kleed van Jozef bij zich helemaal besmeurd met bloed. En ze laten dat kleed aan Jacob zien. En Jacob die trekt onmiddellijk de conclusie. Hij zegt in vers 33. Het is mijn zoons rok, een boos dier heeft hem opgegeten. Nou, het was gewoon het bloed van een, wat was het ook weer, een bokje geloof ik. In elk geval, ja, een onschuldig dier, die hadden die broers gedood, het bloed genomen. En Jacob trekt de conclusie van, Jozef is opgegeten. Jozef is verscheurd. En dit is het bloed van Jozef zelf. Nou, je weet de enorme liefde die Jacob tot Jozef had. En dit is een ongelooflijk verlies voor hem. Ja, Jozef was een zoon van zijn geliefde vrouw Rachel. En dat heeft ongetwijfeld meegespeeld. Toen scheurde Jacob zijn klederen. En legde een zak om zijn lenden. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochteren maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten. En hij zei, want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. Ik zal tot mijn zoon in Sheol neerdalen. Dus Jacob die zegt, ik zal nooit meer blij zijn. Ik ga wenende, rouwbedrijvende de rest van mijn leven leven. Totdat ik naar mijn zoon Jozef ga in het graf. Hij heeft het hier niet over de hel. Althans, hij heeft het niet over de traditionele hel. Een plek waar de zielen voor eeuwig branden en wenen en roepen, ach had ik maar, en dat soort dingen. Nee, Jacob die zegt, ik ga naar Sheol, naar het graf, naar mijn zoon. Dat zie je ook. Bijvoorbeeld in Genesis 42 vers 38 op precies dezelfde manier. 42 vers 38. Nee, is niet waar. Is wel waar. 42 vers 38. Maar hij zei, mijn zoon zal met ulieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood. Het gaat hier over Benjamin. En hij is alleen overgebleven, zo hem een verderf ontmoet op de weg. Die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. In het graf doen neerdalen. Dat is Sheol. Jacob die vreesde bedroefd in droefenis met zijn grauwe haren naar het graf neder te gaan dalen. En zo zie je het ook in 44 vers 29 en 31. Genesis 44 vers 29. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoeten, zo zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen nederdalen. En vers 31, zo zal het geschieden, als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knechten, onze vader, met droefenis ten grave doen nederdalen. Dus dat sterven van Jacob, het is hier trouwens Juda die spreekt voor Jozef, en die heeft het dan over zijn vader. En dan zegt hij van, nou, als we deze jongeling hier moeten laten, dat is het einde van Jacob. Dan zal hij sterven. En we gaan onze vader met droefenis het graf doen nederdalen. Dat is sterven. Naar het graf gaan. Staat hier parallel, hè? Dus sterven is naar het graf gaan. En dan staat er dus verder helemaal niks over wat er met de ziel van Jacob dan zou gebeuren. Nou, is niet zo moeilijk. Zijn ziel ging naar het graf. Kijk maar. In Psalm 6. Voordat we verder teruggaan naar Psalm 16. In Psalm 6, daar worden ziel en graf ook aan elkaar gekoppeld. En daar is iemand die vreest voor de dood. Ik lees Psalm 6 vers 5. Dat is iemand die, die bang is. Dus David die God om zijn genade en genezing smeekt. Hij is bang, voelt zich verlaten door de Heere. En dan vraagt hij, keer weder Heere, red mijn ziel. Verlos mij en uw goede tier, om uw goede tierenheid wil. Want in de dood is aan u geen gedachtenis. Wie zal u loven in het graf? Het antwoord daarop, het is een retorische vraag. Ja, Heer, wie gaat u nu prijzen in het graf? Nou, niemand. Helemaal niemand. Dan zegt de Heer, keer, red mijn ziel. Red mij. Want als ik naar het graf ga, dan kan ik u niet meer loven. Dan kan ik nooit meer psalmen dichten. Dan zal ik nooit meer uw naam prijzen. Dus hier is verre van dat een ziel zou voortbestaan terwijl het lichaam naar het graf gaat. Hij vraagt juist om de redding van zijn ziel. Van zichzelf. Van de hele mens David van het graf. Want in het graf is er geen gedachtenis aan God. En niemand is er die hem daar looft. In het graf is totale vergetelheid. Dat zei prediker ook al. Ja, want de levenden weten dat ze sterven zullen. Maar de doden weten niet met al. Ze hebben ook geen loon meer. Maar hun gedachtenis is vergeten. Dat staat in prediker 9 vers 5. Ja, dus de levenden weten dat ze sterven zullen. Maar de doden weten helemaal niks meer. En ze hebben ook geen loon meer. Ze hebben geen loon meer. Maar hun gedachtenis is vergeten. Niemand die er meer aan denkt. Ja, je kunt nog een monumentje oprichten. En naarmate een mens belangrijker is, wordt het monumentje groter. Maar vroeg of laat is iedereen, de persoon die daar ligt, vergeten. En het monument is ook aan verderf onderheden, eeuwig. Niemand die denkt meer. In het graf is aan hem geen gedachtenis. En die ziel is het die naar het graf gaat. Nou, zoals ik al eerder heb gezien, Psalm 16, Psalm 16, die wordt door Petrus uitgelegd voor de Heer Jezus. En dat zien we in Handelingen 2. En ik stel voor om Handelingen 2, vanaf vers 22 tot en met 36, even met elkaar te lezen. Het is misschien een beetje dubbelop, want het grootste deel daarvan is Psalm 16. Maar het is wel behoorlijk belangrijk in de context van dit onderwerp. Dus ik zal Handelingen 2 vanaf vers 22 ga ik lezen. Gij Israëlitische mannen. Belangrijk. En Petrus spreekt tegen Joden. Hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, de man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gezelve weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Die God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen van het leven bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Allereerst zegt Petrus dus dat zij, degene die door hem worden aangesproken, dus de Israëlitische mannen, door de hand van onrechtvaardigen hem gekruisigd hebben. Maar dat God hem heeft opgewekt. Dat zie je in vers 24. Hiertoe, dus om deze opwekking uit de doden met de schrift te bewijzen, citeert Petrus Psalm 16. Dat is vers 25 tot en met 28. En Petrus zegt dan vervolgens, ja, hoe kan dat nou? Het graf van David is hier nog steeds onder ons. En dat betekent dus, David is helemaal niet opgewekt. En hij leeft helemaal niet. Ja, de wegen des levens, of zoiets. Ja, dus, terwijl die psalm spreekt van wegen des levens en verheuging voor Gods aangezicht, zien we aan de andere kant, zien we nog steeds dat graf van David. Petrus die kon als het ware wijzen op dat graf van David. Kijk, daar, dat graf van David. Hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou psalm 16 aanhalen, terwijl dat graf van David onder ons is? Terwijl die psalm spreekt over wegen des levens en verheuging voor Gods aangezicht. Dat is in lijnrechte tegenspraak met elkaar. En daarom zegt Petrus ook dat het niet over David gaat, maar dat hij als profeet sprak dat zijn ziel in de hel, en hel, dat is Hades, dat zijn ziel in de Hades niet verlaten zou worden en zijn vlees geen verderving, geen ontbinding zou zien. Dit duidt dus op de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is wat hij hier zegt. En Hades is dus één op één te vertalen in het Hebreeuws met Sheol. Sheol en Hades zijn uitwisselbaar. Sheol is het Hebreeuws en Hades is het Grieks. H-A-D-E-S. Ja, dat is ook het graf. Zijn ziel in het graf niet verlaten. De Heer Jezus Christus is niet naar een hel van brandend vuur gegaan en daar niet verlaten geworden. Nee, zijn ziel is in het graf geweest. Daarin is hij niet verlaten. En daar heeft hij, zijn vlees, geen verderving gezien. Ja, dus hij als ziel, als persoon, lag in het graf. En zijn vlees heeft geen ontbinding, geen verderf gezien. Vervolgens gaat Petrus door met een andere psalm om aan te tonen dat hem ook aan zijn rechterhand heeft gezet. Ja, dus zijn, hij is opgevaren naar de hemel. Dat psalm 110. Ook dat is een psalm die regelmatig wordt gebruikt met een andere psalm om de opstanding van Christus te bewijzen. Dan laten we dat nog maar even doen. Hebreeën 1. Hebreeën 1. Dan zie je in vers 5. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Heden heb ik u verwekt. In Handelingen 13, daar komen we straks nog even op, dan laat Paulus zien dat deze tekst ziet op de opstanding van Christus. Dus Hebreeën 1 vers 5, gij zijt mijn zoon, dat is een citaat uit Psalm 2. Heden heb ik u verwekt, heb ik u gegenereerd. En in vers 13 zie je een citaat uit diezelfde psalm die Petrus aanhaalde. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. En in dat hele gedeelte van Hebreeën 1 gaat het over de opstanding van Christus. Paulus die wil bewijzen dat Christus meerder is geworden dan de engelen. En hoe? door zijn opstanding uit de dood. Dat is Hebreeën 1. Moet je goed onthouden. Dat is ontzettend belangrijk begin van Hebreeën 1. Dat Christus is de Messias. Door zijn opstanding uit de doden. Hij is bewezen te zijn de Zoon van God. Maar mooier nog, Hebreeën 1 vers 5 en 1 vers 13, die komen samen in Hebreeën 5, als het gaat over Christus als de hoge priester. Hebreeën 5 vers 5, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Psalm 2 vers 7. Gelijk je ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110 is exact diezelfde psalm die we in Hebreeën 1 tegenkwamen en ook in Handelingen 2 in de preek van Petrus. Dus deze mannen, Petrus en Paulus, die dachten steeds aan dit soort psalmen als het gaat over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ja, dus zijn ziel is in het graf niet verlaten. Dat betekent dat de ziel van de Heer Jezus, dat is de persoon van de Heer Jezus, zijn hele wezen, die ging nergens anders heen dan naar het graf, naar Sheol, naar Hades. En daar op die plek heeft zijn vlees geen verderf gezien. Nou, ook Paulus gebruikt deze psalm, en deze psalm bedoel ik psalm 16... om aan te tonen dat het om de Heer Jezus gaat. Ja, in hoofdstuk 13 van Handelingen spreekt hij tot de Joden in Antiochië. Nou, Handelingen 13. Nou, hij houdt een preek die ik bijna in zijn geheel kennelijk is overgeleefd. Het is een hele lange preek. Althans, voor de schrift zoals die is overgeleefd, is het een lang stuk. En dan lees ik Handelingen 13 vanaf vers 30. Maar God heeft hem, dat is de Heer Jezus Christus, die aan het kruis was genageld, zoals ook Petrus zijn preek was begonnen. Hij was aan het hout gehangen. En ze hadden hem van het oud afgehaald en in een graf gelegd. En dan staat er, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Die gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de Vader geschied is. Dat God dezelfde. Dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft, opgewekt heeft. Gelijk hij ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is de eerste, psalm 2, het citaat. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn. Dat is de tweede psalm, psalm 89. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. En dus David is vergaan. Zijn hele lichaam was vergankelijk en heeft wel verderving gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. En dat bewijst hij dus met psalm 16. Gij heeft zijn ziel niet verlaten in de hel. Ja, wat zijn die weldadigheden van David? En dat kun je, zoals ik net al zei, lezen in psalm 89. Overigens, dat citaat wat Paulus geeft, dat komt uit Jesaja 55 vers 4. Maar ik denk dat Paulus helemaal gedacht heeft aan psalm 89. Want psalm 89 is een psalm die helemaal gaat over deze weldadigheden, de goede tierenheden aan David. Dat woord komt daar 7 keer voor. En dat getrouw zijn van die goede tierenheden aan David komt ook 7 keer voor. Ik ga niet die hele psalm lezen, dat moet je zelf doen. Maar het begin zegt genoeg. Een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. Ik zal de goede tierenheid des Heeren eeuwig zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. En waarheid, dat is dan de getrouwheid. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwig gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb aan mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dat zijn de goede tierenheden van David, de weldadigheden van David. Een zaad tot in eeuwigheid bevestigd en uw troon opbouwen. Dus als Paulus aan deze tekst van Psalm 89 denkt, dan denkt hij ook aan die weldadigheden van David. Ja, we weten, Paulus die was helemaal doordrongen van de schrift. En je kunt er zeker van zijn dat als hij het heeft over weldadigheden van David, dat hij daar een beeld bij had. Een zaad tot in eeuwigheid bevestigd en een troon. Een troon opgebouwd van geslacht tot geslacht. Misschien denk je nu nog eventjes terug aan die preek van Petrus. En waarom ik zei van dat het belangrijk is dat Petrus Israëlitische mannen aansprak. Want wat zag je in Handelingen 2? Vers 30, alzo hij dan, David, een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, Psalm 89, dat hij uit de vrucht van zijn lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Het gaat hier om die troon. Dus ook Petrus heeft gedacht aan die weldadigheden Davids. Christus zou op zijn troon zitten. En die troon die heeft alles, maar dan ook alles te maken met Israël, het volk Israël. En het koningschap van Christus over Israël. Dus als Paulus Psalm 89 aanhaalt, of denkt, in elk geval denkt aan Psalm 89, als hij dat aanhaalt in relatie tot Psalm 16, dan denkt hij ook aan hele concrete dingen. En dan denk ik dat de reden waarom hij aan Psalm 89 denkt, van, over die goede tierenheden van David, dat hem dat in dat allerlaatste stukje zit van Psalm 89. En daar ga ik mee eindigen. Waar we ook weer ziel in relatie tegenkomen met graf. Gij zult zijn ziel niet verlaten. In de hel, in het graf, in Hades, in Sheol. Dat allerlaatste gedeelte van Psalm 89. Je kunt wel zeggen dat de schrijver Ethan de Ezrahiet, die was helemaal ontsteld. Die was totaal ontdaan. Want hij had die hele psalm gedicht tot en met vers 38. En het ging over de goede tierenheden, over de trouw van God, over het verbond, over de Messias, David. En dan ziet hij in een gezicht, maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond van uw knecht teniet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Je hebt al zijn muren doorgebroken. Je hebt zijn vestingen nedergeworpen. Allen die de weg voorbij gingen hebben hem beroofd. Zijn naburen is hij tot een smaad geweest. Je hebt de rechterhand van zijn wederpartij dus verhoogd. Je hebt al zijn vijanden verblijd. Je hebt ook de scherpte van zijn zwaard omgekeerd. En hebt hem niet staande gehouden in de strijd. Je hebt zijn schoonheid doen ophouden. Je hebt zijn troon ter aarde nedergestoten. Je hebt de dagen van zijn jeugd verkort. Je hebt hem met schaamte overdekt. Je ziet hier een totale tegenstelling tegen wat God aan David beloofd had. En wat ook in deze Psalm 89 beschreven staat. En Ethan, die begrijpt er helemaal niets meer van. Het verbond er niet gedaan, de troon ter aarde gestoten, de Messias zelf verstoten en verworpen. Verbolgen geweest tegen uw gezalfde. Hoe zit dit? Het is een van die enorme tegenstrijdigheden in de schrift. Rijke beloftes, maar de dood is ingetreden. En daarom vraagt Ethan ook, hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen en zal uw grimmigheid branden als een vuur? Gedenk van hoedanige eeuw ik ben. Waarom zoudt gij alle mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Ethan die begreep heel goed waar het hier over ging. De trouw van God hing samen met het behoud van die hele schepping. En alles zou te vergeefs zijn als God zijn verbond niet gedaan zou hebben. En dan die hele belangrijke vraag. Wat man leeft er die de dood niet zien zal? Die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf. En dat geweld, dat is de hand van het graf. Het gezag, de kracht van het graf. Wat man leeft er die de dood niet zien zal? Die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf. Dat is de grote vraag. Hiermee hangt alles, maar dan ook alles samen. Is er zo'n man? Is er zo'n man die leeft en die de dood niet zien zal? En die zijn ziel zal bevrijden van de hand van het graf. Bestaat er zo een? En als zo een bestaat, dan is het opgelost voor Ethan. Ja, die man die bestaat. En dat is die man van wie we zojuist gelezen hebben in Handelingen 2 en in Handelingen 13. Het is Jezus Christus in zijn opstanding. Die zal de dood niet zien. Hij zal nooit meer tot het verderf wederkeren. Dat betekent, hij zal nooit meer naar het graf wederkeren. Dus Christus in zijn opstanding. Weet je nog? Hij heeft de onsterfelijkheid en de onvergankelijkheid verslonden tot overwinning. Dat is in zijn opstanding. En hij zal de dood niet zien. En hij heeft zijn ziel, hij heeft zichzelf bevrijd van het geweld van de hand van het graf. Want God heeft hem in het graf niet verlaten. God heeft zijn ziel in het graf niet verlaten. En het graf kon hem niet vasthouden. Dat zagen we ook in de preek van Petrus in Handelingen. Het graf kon hem niet houden. Waarom niet? Omdat hij was zonder zonde. Hij was de rechtvaardige. Hij is de enige rechtvaardige die ooit geleefd heeft. En God heeft hem bevrijd van het geweld van het graf. Hij heeft zichzelf bevrijd van het geweld van het graf. En die man, die leeft er. En dat is wat Ethan hier ziet. Als in een gezicht. Hij weet dat er een oplossing is. Voor die enorme puinhoop die hij leest. Of die hij heeft geschreven. In vers 39 tot en met 46. Hij weet de oplossing. Hij weet dat Jezus Christus is opgewekt uit de dood. En dat de Messias leeft. En dat met die levende Messias dat er hoop is voor deze hele schepping. Voor alle mensen. En dat het niet allemaal te vergeefs is. En dat ons eigen leven in onze hoop op hem niet te vergeefs is. Dat ons eigen leven, hoe leeg en somber en donker het er soms ook uit kan zien. Dat dat niet te vergeefs is. Als we weten, als we leven uit de opstanding van de Heer Jezus Christus. In zijn kracht. En dan hoeven we helemaal niets meer van onszelf mee te brengen. We zijn helemaal vrij. En we mogen leven in die verpletterende en die overweldigende liefde. In de barmhartigheid en de genadigheid van onze Heer Jezus Christus. Van God die zijn Zoon heeft opgewekt uit de doden. Wist Ethan dit? Wist Ethan dit allemaal? Ja, hij wist het allemaal. Want helemaal aan het eind van zijn psalm zegt hij, gelooft zij de Heere in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Dus hij heeft zijn psalm geschreven. Ook met die hele donkere en die duistere tijd. Van hoe zit dit nou? Welke man leeft er die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf, die de dood niet zien zal? En dan eindigt hij met, gelooft zij de Heere in eeuwigheid. Amen, ja, amen. En laten wij Ethan dat naspreken. Niet in een eigen verwrongen geloof, maar gewoon in de vaste overtuiging van de trouw, het geloof, de getrouwheid van Jezus Christus. Dat we ons helemaal laten vallen in die liefde, in die barmhartigheid. En daar hoeven we helemaal niks voor mee te brengen. We, met al onze duisternis en onze zonde, onze aanvechtingen, onze strijd, we mogen gewoon in zijn armen, in zijn handen vallen. En weten dat hij leeft. En dat we zo hoop hebben tot in der eeuwigheid. Wat een blijdschap en een vreugde mogen we in hem hebben. Amen.